Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 66. Daarvan lees ik u voor het eerste en het tweede vers. Jesaja 66, de versen 1 en 2. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het oordeel van God over de vleeselijke godsdienst. Hier staat boven geschreven de eindelijke verwerping van de wederspannigen. Wat wordt ons in dit schriftgedeelte verkondigd? Er wordt ons een oordeel voorgehouden over de vleeselijke godsdienst. Wat is vleeselijke godsdienst? Hier, dat is een uitgestrekt terrein uiteraard, maar hier worden er bepaalde dingen van genoemd. U hebt dat horen voorlezen. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hondenhals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. En wie wierook brandt en gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dat houdt twee zaken in. In de eerste plaats, wanneer de mens het verwacht van een tempel, van zijn dienen van God, dan zegt de Heere God, dan sta je gelijk met een afgodendienaar. Het betekent ook, en in dit verband hoogstwaarschijnlijk wel, dat die mensen ter compensatie van hun dienst aan de God van Israël in de tempel, dat ze ter compensatie, ter aanvulling, tegelijkertijdig ook de afgoden dienden. Zoals het gebruikelijk was bij de heidenen, om mensenoffers te brengen, zo kwamen die ook onder Israël voor. Denk aan de Molochdienst. Wie een os slacht in de tempel te Jeruzalem, diezelfde man die schept behagen in mensenoffers. Wie een lam offert, ten zond of brand of dankoffer, die pleegt ook tevens een heidense dienst, die wel voorkwam in die tijd, waarbij men een hond de hals brak en offerde aan de een of andere afgod. Wie spijsoffer offert voor de Heere, die doet ook tegelijk mee aan die heidense cultus van het offeren van zwijnenbloed. En wie wierook brandt tot een gedenkoffer voor het aangezicht van de Heer in de tempel, diezelfde man die zegent ook de afgoden. Er staat van geschreven, deze verkiezen ook hun wegen. Hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Een aanduiding menigmaal in de schrift verfoeiselen en drekgoden van de afgoderij. Dus je ziet hierin twee zaken genoemd. Al zou een mens nou niet meedoen met die heidense praktijken van dat zwijnenbloed en honden en mensenoffer. Maar zijn hart houdt zich verre van de Heer, of hij verwacht het van zijn vormendienst. Dat is een vleeselijke godsdienst en God zegt, dat blijft voor mij allemaal eender. Zoals jullie dan voor mij offeren en in de tempel verschijnen. En zoals andere mensen voor Dagon of Kamos of Astoree, welke goden er ook in die tijd vereerd werden, ligt allemaal op één vlak. Zij verwachten het ook van hun dienst. Je zou haar zeggen, nog gemener is het van de mens om als het ware meerdere heren te dienen, de God van Israël en de Baals. De een die gaat naar de vroom, naar de tempel, 's morgens en 's avonds offert die zwijnenbloed. Je vindt dat in het Nieuwe Testament, vind je dat bijvoorbeeld in de Korinthe gemeente, gesignaleerd door de apostel Paulus, als hij bestraft en zegt, gij kunt niet aan de tafel van de duivel en aan de tafel van God tegelijk zitten. Je kunt niet de drinkbeker van de Heere en de drinkbeker van de duivel tegelijk drinken. Want daar kreeg je het grote misbruik, ik heb het meerdere malen genoemd en nu wel bekend, dat men zulke eet- en drinkpartijen aan het avondmaal liet voorafgaan, waarbij de een de ander de ogen uitstak, die veel mee kon nemen, zodat de mensen eigenlijk geen eens meer goed in staat waren om het avondmaal te vieren en het lichaam van Christus te onderscheiden van hun eet- en drinkgelagen. Zie ook weer die combinatie. In de openbaring aan Johannes kom je het ook tegen onder de naam de Nicolaïten, welke ik haat, zegt God. Kennelijk een secte geweest die het standpunt huldigde, wat ik eens iemand hoorde zeggen, och, het komt voor Gods volk op geen pontje zonde op aan. Want het is toch allemaal vergeven. Zeg ik niet dat dat altijd zo bewust gedacht wordt door de mens. Je kan in dit gedeelte, kun je natuurlijk ook vinden, de vormendienst van het fariseïsme. En van de mens die roept, zoals de profeten tekent, Jeremia meen ik, des Heere tempel is deze. En ze beschouwden zich als het vlees dat veilig in een pot gesloten was. En zo voelden zij het ook aan, zo zitten wij hier goed in Jeruzalem. De heilige stad, de tempelstad, en wat er ook tegen de vlakte gaat, want de vijanden kwamen heel dichtbij en stroopten het land uit en moorden de inwoners uit. Maar in Jeruzalem bleven ze even zelfverzekerd als tevoren. Dit is de pot en wij zijn het vlees. Daarom was het zo'n verschrikkelijke zaak toen Ezechiël die man zag in een visioen met die linnen lijfrok en die schrijfkoker, en daarachter kwamen wat verdervers met een verdervend wapen gewapend, en ze kregen opdracht om te gaan doden, te beginnen bij de oude mannen die voor het huis van God zaten, bij de tempel. Oude en jong. Alleen diegenen werden gespaard die door die schrijver, die man met schrijfgereedschap, een teken kregen op hun voorhoofden. De lieden die klaagden en zuchten vanwege al de ellende die er waren. Daar zie je weer precies datzelfde beeld. Het oordeel dat begint bij het huis van God. Als je het nog dichterbij zou willen brengen, dan moet je denken aan de mens, ik zeg niet aan die en die, want het is een Adams openbaring. Het is een enkel genade als een mens het mag zien en als hij ervoor leert beven. Maar dan moet je denken aan die duizenden bij duizenden mensen die trouw naar de kerk gaan, die misschien ook wel trouw aan de sacramenten deelnemen, maar die eigenlijk nooit tot de kern, tot de werkelijkheid komen waar het nu eigenlijk om gaat. Men steunt op de kerk. Men steunt op de dominee. Men steunt op de kennis. Op de sacramenten. Kortom, op het doen van de mens. Je doet natuurlijk belijdenis. Je bent natuurlijk gedoopt. Je gaat natuurlijk aan het avondmaal. De volgende stap is dat de mens zegt, ja, ach, wij weten eigenlijk nu waar het over gaat. Wie zegt ons dat je bijvoorbeeld 2 keer in de kerk moet? Wie zegt dat? En dan zie je de ouderling die 's morgens de dienst begeleidt, die staat 's middags in de auto. En die is voor de rest van de dag verdwenen. Hij gaat naar het strand. Ik heb die dingen echt wel van zeer nabij meegemaakt. En er waren wel mensen bij die de leiding hadden. Als het over Kolbrugge ging bijvoorbeeld, noemden zich Kolbruggianen. Maar zo was hun leven. En dan werd er wel eens over dat zielige gedoe, die mensen die nog zo in die banden leven. Hè, die dit niet mochten en dat. Ik vind het heerlijk, zei die man, om zondags met de tram is gezellig door de stad te gaan rijden, alleen al door het oude Amsterdam, of prachtiger. Dan zie je dat je eigenlijk de grens gaat overschrijden. Wat dan hooggeestelijk lijkt, indien de zoon u vrijgemaakt hebt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Wat wordt gij wederom alsof ge in de wereld leefde nog met inzettingen belast? Van raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik. Dat kun je wel horen. Maar aan de andere kant, zeg je, bestaat er dan ook helemaal geen grens meer op? Het lijkt wel of dat men voor eeuwig buiten schot is, terwijl er nog geen schot gevallen is. Het is moeilijk. Ja, je zou zeggen, nou, dat vind ik niet moeilijk. Nou ja, die grove dingen, die kun je nogal makkelijk beoordelen. Hè? Maar je hebt dat in allerlei variaties, dat is allemaal in beweging. De een staat hier en de ander hier en derde weer iets verder. Ik heb wel mensen in die kringen ontmoet, waar ik persoonlijk me beter bij op mijn gemak voel als bij die eigengerechtigde, eigenwillige godsdienst. Waar je nog ineens om durft te kijken, bij wijze van spreken. Maar je moet daarbij toch niet vergeten dat principe van vrijheid dat we ons aanmeten, dat is dan tenslotte toch een vleeselijke godsdienst geworden. Wij maken dat eigenlijk uit. Voor ons kan dat geen kwaad. We zijn zo doortrokken van God, denken we dan. Of dat die vorm. Dan zie je dat stap voor stap verder gaan. Totdat je eigenlijk wel kunt zeggen. Dit is zuiver. De tafel van de duivel en de tafel van de Heere gebruiken. Tegelijk. Er is geen enkele verontrusting. Er is geen enkel zich afvragen. Ja, het gaat er niet om wat denk ik en wat bedoel ik. Maar het gaat erom hoe is het? Wat zegt de Heere God daar nou van? Voor de Israëliet. Nou, je hebt het aan de andere kant, maar dat begrijp ik wel, heb ik precies één. Dat zijn mensen, die komen ook al die trouw nog, die komen wel juist trouw naar de kerk. Maar als ze nou 20, 30 of 40 jaar in de kerk zitten, je ziet ze bijvoorbeeld nooit aan de bediening van het heilige avondmaal. Daar hoef je niet over te praten, want dan zeggen ze, ik ben onbekeerd. Dus man, praat daar met mij niet over. Zo op die manier. Maar ze hebben nog nooit enig gevoel van schaamte of wat ook gekend. En ze zeggen, ja, maar hoe kan dat dan? Je hebt je kinderen toch ook laten dopen? Geloof je dan niks? Ja, nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het wonder. Er is aan mij nog nooit een wonder gebeurd. Nou ja, daar heb je mensen bij, dat zijn fanatieke fariseeërs. Je hebt er ook heel goed bedoelende mensen bij. Waarvan je voelt dat ja... dat ze er toch wel ergens nog bij betrokken zijn. Maar je hebt er ook velen, dat heb ik meegemaakt. Ik heb nooit zo hard horen vloeken dan in de periode dat ik in de Kromhoutkazerne lag en dat ik op de catechisatie ging bij de oud-gereformeerden. Dat ging niet door merg en been. Als dat stel voor de deur stond van de kerk te wachten tot de deur openging, wat er gevloekt werd. De grootste vloeken. Maar wel op de catechisatie. En die arme man, ik had medelijden met de arme man die dat dan deed, maar die kon er geen woord van horen, praktisch. Want alles ging gewoon door, praten, lachen. Als het dan heel ver ging, dan zei hij, jongens, mag ik alsjeblieft ook eens wat zeggen? Toe weet nou eens in. Nou dan even dan... bedaden het een beetje en dan ging dat weer door. Ik zeg, ja, dat is verschrikkelijk. Hè. Maar voor de vorm, als ik nou niet met ze eens, als ze zouden weten bijvoorbeeld, jij hebt je eigen bijvoorbeeld inlaat eind, ik noem hem wat. Oh, jij? Dat doen wij niet. Dat doen wij niet. Ik heb het meegemaakt in dienst. Jongens, die gingen dan zondags niet reizen. En die vielen mij aan, omdat ik zaterdags ging ik naar huis en zondagavond ging ik weer terug. Ik kon twee keer naar de kerk en dan bracht mijn vader me naar het station. Nou ja, het is niet zo leuk, maar goed. En een jongens die bleven dan thuis, maar zondagsmiddags zaten ze wel in het zwembad. In de plaats waar ze gelegerd waren. En als hij de kast open deed, dan rolden de schuine boekjes eruit. Maar principieel? Oh, hoe kan jij dat nou doen? Je weet toch wel wat er staat. 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag. Dat is gewoon iets, als je erover nadenkt, dan denk ik, het is gewoon iets waanzinnigs. Als ik nog dichterbij breng, dan zou ik het zo willen zeggen. Als je nou een zelfstandige gemeente hebt, het zijn wij, dan is het een groot wonder als de Heere vogels van diverse pluimage bij elkaar brengt. Eigenlijk min of meer van allerlei richtingen. En als je dan jaar in jaar uit nog in vrede mag leven, dan is dat een groot wonder. Want dat kom je toch allerwege tegen, dat je zegt, hempa, rechtszaken over allerlei dingen. Maar het heeft ook nog andere kanten. Welke andere kanten? Je mag van elkaar houden als het gaat over het woord van God. Maar als een mens in die afgodische, op die afgodische manier gaat spreken. En personen worden verheerlijkt. Dan zit je ook in die vleeselijke godsdienst. Dan moet je niet denken dat het mij hetzelfde is. Als je zegt, nou ja, dan maakt het niet meer uit waar je naar de kerk gaat. Zo bedoel ik het niet. Helemaal niet, want het maakt heus wel wat uit. Voor God ook. Voor God ook. Zeggen als er zal niet naar gevraagd worden, maar het is geen goede stelling. Omdat ieder zich, ieder, zegt onze Vader, heeft de plicht om zich te voegen bij de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus. Maar dat punt, dat vleeselijk, dat is niet goed. En ik heb altijd gehoopt dat de Heere zelf ook door middel van de prediking de rem erop wil zetten. Weet je waarom? Anders gaat het met ons precies even als met vele kerken en kerkjes, vooral in onze kringen, ik bedoel nou die zeer orthodoxe kringen, waar die dominees gewoon als God zelf zijn. Dat, daar heb ik altijd zo'n vreselijke afkeer van gehad. Ik denk, oh, wat is dat toch, hè? Hoe groeit zoiets? Dan is het ook geen wonder dat dat hele samenleven in de prediking, want er zijn ergens ook een samenleven. Dat is puur en puur doortrokken van de mensenbehagerij. Als de Heer hier eraan ontdekt, al zou ze op zichzelf nog waarheid zeggen, dan kun je er niet meer onder zitten, vind ik persoonlijk. Ik heb nog eens wel eens wat gehoord van een band, als hij dat geschreeuw, alles bij elkaar neemt, dan zeg hij, als er een ongelovige binnen zou komen die nergens van zou weten, dan zou hij zeggen, waar ben ik nou terechtgekomen? Wat is dat hier? Die mensen lijken wel niet goed bij hun hoofd. En dat allemaal, dat verheerlijken van elkaar. De dominee, het volk en het volk, echte volk, de dominee. Het hoort ook bij onze vleeselijke godsdienst. Het houdt geen stand. Er gebeuren er gekke dingen te duur. Want de Heer die kan dat niet verdragen. Hij geeft zijn eer aan geen andere. Laten we nou nog een stap doen. tot ons persoonlijke leven. Want nogmaals, je moet het niet verkeerd opvatten. Als een negatief oordeel over ons samenleven. Nee. Het heeft mij altijd grotelijks aangegrepen als je in de handelingen, in de brieven leest, hoe de gemeenten verbonden waren, ook aan hun voorgangers. Als je Paulus neemt dat ze weten dat ze hem niet levend zouden zien, terugzien in het vlees, toen werd er een groot geween van hen allen. En ze kusten hem. En ze knielden allemaal neder aan het strand bij Mileten en riepen God aan. Dus dat is goed. Als het maar in en om goed is. Als het daar maar daaruit voortmoet, dan is het goed. Want dan doe je ook niet zo gek. Want dan zegt Paulus niet ik, maar de genade Gods. Die heeft het gedaan. Maar goed, we doen nog een stap dichterbij. Als je nou het woord mag lezen. En de Heilige Geest, die is er. En past het toe. Wat kom je er dan slecht af? Want neem nou aan, je doet niet als de Israëlieten. De Israëlieten die hadden vaak, gezien hun hele omgeving misschien verklaarbaar, Egypte, Canaan, die hadden vaak ergens nog een rest angst. Ieder mens heeft angst. Dat wel. Maar bepaalde angsten, die weet hij het zwijgen op te leggen door zijn redeneringen. Of door zijn doen en laten. Maar zo was er ook onder Israël angst. Ja, angst waarvoor? Om, voor de gedachte, ja, maar zouden wij aan onze God genoeg hebben? Is dat, kijk eens, die mensen die nou om ons heen wonen en ook wel bij ons, in ons midden. Die mensen hebben ook hun goden. Die mensen kunnen kennelijk ook spreken van gebedsverhoringen. Komt regen op de gebeden en de offeranden aan de Baal. Zieke mensen worden ook wel beter. Kijk, en dan kwam de angst. In die tijd waren de mensen uiteraard nog veel afhankelijker, of beter gezegd, leefden dichter bij de natuur dan wij. Een springhanenplaag noemden ze, zonder meer, de dood. De dood. Dan kun je nagaan hoe verschrikkelijk dat was. En een droogte, als je hoort spreken de profeten over de grote droogte. Dat zijn gewoon punten in de geschiedenis die gewoon werden beschreven en die eeuwen daarna nog bekend waren. De tijd van de grote droogte of de tijd van de aardbeving. En dan de angst. Ja. Zou het niet veiliger zijn om toch de zaak wat breder op te zetten? Och, baat het niet, het schaadt niet ook. Als we nou God een os of een lam brengen. En we offeren ook wat zwijnenbloed aan de afgoden. Of een hondenoffer. Of een kinderoffer. Dan heb je de zaak compleet. Zo'n soort standpunt van Athene. Ik zie dat gij alleszins godsdienstig bent. Overal altaar. Ook zelfs nog één voor de onbekende God. Mochten we er één overslaan. Maar nou zo. De ware God. De ware God, die erkent dat niet. Voor hem is het een gruwel. Zelfs al zou hij op een hoger niveau gezet worden dan de afgoden. Maar als hij één, desnoods de hoogste was van al die afgoden, dan is hem dat nog een gruwel. Want hij is alleen God. Maar zo probeerde men een verborgen angst te sussen door de zaak wat breder op te zetten en ook de andere goden niet te vergeten. Al bent u dan zo niet, misschien, die zegt dan ja. Wij gaan alleen, we gaan niet naar de Romeinse kerk. We gaan niet naar de koninkrijkzaal. We gaan niet daar naartoe en dat doen we niet. We houden het bij één kerk. Als je dan toch eens ontdekt wordt aan je eigen vormendienst, wat is dat erg? Wat blijft er dan ontzaglijk weinig over? Er blijft eigenlijk niets over. Als er wat overblijft, dan mag je wel zeggen, geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en voor mijn welzijn waakt. Maar als je het bekijkt vanuit de mens, door het licht van woord en geest, te zeggen, op en tot een vormendienaar. Gewoon een vormendienaar. Zo is zijn leven. Maar wil die daar eigenlijk niet veel van weten, maar als de Heilige Geest ons onderwijst, dan zullen we toch moeten erkennen. Ik ben een vormendienaar. Toen de stad Mensenziel ingenomen werd, werden er eerst geloof ik 60 formalisten opgehangen. In het boekje van de Heilige Oorlog. En kapitein Natoog en al dergelijke personages, die moesten het veld ruimen. Maar ze waren er toch maar. Zo kun je ook van ons zeggen, toen wij van God zijn afgevallen, hebben we niets meer overgehouden. Een dode vorm, een wantrouwen tegen de ware God, een missen van zijn beeld, van de kennis, gerechtigheid en heiligheid, en een toevlucht zoeken bij de boze machten en krachten. Die er al of niet in een bepaalde situatie zijn. Een afgod, het woord afgod wil zeggen niet. Een afgod, het oorspronkelijke woord voor afgod is een eigenaardig woord. Het wil eigenlijk zeggen niets. Het is niets. Nou, afgoden zijn er in die zin niet. Maar de mens schept zichzelf die afgoden. In plaats dat hij de toevlucht neemt tot de levende God, zoekt hij een uitweg. Tegen de angst zoekt hij een uitweg voor de toekomst en ook voor het hiernamaals. Maar als het gaat over de ware God, die kan hij niet dienen zoals het betamelijk is. Dat is zoiets eigenaardigs. Ik heb er vaak over te denken. Hoe komt dat nou? Want stel dan dat je God op een rij zou zetten, in de rij bij al die andere machten en afgoden en wijzen der wereld. Je zou zeggen, nou dan krijgt God vandaag of morgen toch ook wel eens gelijk. Maar God krijgt nooit gelijk. God heeft alles tegen. Hij heeft een heel mens tegen. En de afgoden, dat is dan ook het
Ja, je zou zeggen krankzinnigen. Die hebben alles mee. Die hebben alles mee. Ze hebben altijd al de zaak beduveld en toch worden ze nog geloofd. En toch, dat is net als wat ik wel eens zeg van... Ja, typisch hè, als je nou tegen iemand iets uit het woord zegt... Dan zegt hij ja... Maar ja, kijk, je moet dat... De Bijbel is ook een boek, dat moet je zien in het raam van zijn tijd. U denkt toch niet dat alles nog geldt? Nou ja... Kijk eens, de ceremoniële wetten, die zijn in Christus vervuld. Maar verder kun je niet zeggen dat de Bijbel een tijdgebonden boek is. De Bijbel is een eeuwigheidsboek. Ja, nou, maar gelooft u dan, zoals in die verhalen en zo van Abraham? Nou ja, er kan wel wat van waar zijn, maar... En zoals van Jona en al die dingen meer. Gelooft u dat dan? Ja, nou ja, ja, dat staat toch in. Nou, nee. Nee, dat geloof ik niet hoor. Ik geloof dat het gaat om de hoofdzaken. Hè? De hoofdzaken, de liefde, de bergreden en noem maar op. Maar al die dingen. Nee, dat geloof ik niet. Vertel je nou bijvoorbeeld een of ander verhaaltje uit de krant. Uit Amerika, dat ze daar weer iets hebben gevonden of zo. Van 10 miljard jaar oud, weet ik hoe oud, doet er niet toe. En daar geloven de mensen direct, is toch mogelijk hè, dat ze dat nou zo kunnen vinden. Hè? Dat ze dat zo vast kunnen stellen. Is er iemand bij die zegt, ach ja, dat moet je allemaal niet zo van zoete koek aannemen hoor, dat... Dat klopt toch heus altijd niet. De wetenschap is altijd maar in beweging. En vandaag is het zus en morgen wordt het ook wel weer anders. En in feite weten we met z'n allen nog maar zo'n klein beetje. Dan worden de mensen direct pittig. En ze geloof jij dat dan niet? Nou nee, ik geloof dat zomaar niet hoor. Nou, dat is onzin. Waarom is dat onzin? Er heeft dus iemand een boek geschreven dat Napoleon nooit bestaan heeft. Ja, nou bewijs het tegendeel dan. Nou ja, dat geloof ik nou wel, daar gaat het niet om. Maar voel je, die instelling van de mens is puur vleeselijk. Puur vleeselijk. En dan kan hij niets aanvaarden van wat God is en wat God is. Zeg. Als hij dan bij ons komt, hè, en dat licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Hij is gekomen tot het zijn, en de zijn hebben hem niet aangenomen. Het waren allemaal mensen van een vleeselijke godsdienst. Daar hadden ze genoeg aan. En wij... Wij. Och, soms, ja, het is een hele verkeerde gedachte, maar ik heb al eens gedacht, ik ben blij dat ik toen niet leefde. Want ik geloof dat ik toen nog moeilijker bekeerd zou hebben kunnen worden dan nu. Het is nu gelukkig allemaal al gebeurd. Ja, het is een rare gedachte. Ik zeg het alleen maar om je iets te laten voelen. Want ik denk, joh, het is zo zeker dat wij met z'n allen hadden gezegd, wat verbeeldt die rabbi van Nazareth zijn eigen wel? En als die dan voorzichtig nog eens het spaak in ons mooi gevormde wiel zou steken. Zeg je, ja, maar daar geef ik niet veel voor. Voor die godsdienst van jullie. Dan was zijn lot bezegeld. Oh. De wetenschap, hè. Ja, het is, het neemt niets weg van het verschrikkelijke. Wij zijn dieven en moordenaars. Van de Heer Jezus. Maar de wetenschap heeft me wel eens een ogenblik aangesproken. Dat ik voelde of zag. Dat moet gewoon krachtens
Adams bestaan, al is hij dan nog zo'n tempelganger. En dan zit hij in het Sanhedrin. Dat moet op de dood van de Zoon van God uitlopen. Dat kan niet anders. Dat is een wet, zou je haast zeggen. Een wet der zonde en der dood. Terwijl die schermt met de wet van God en zegt, wij hebben een wet. En onze wet moet hij sterven. Moet hij sterven. Er is geen uitkomst voor. Misschien dat het in de wereld nog mogelijk geweest zou zijn dat ze eens gelachen zouden hebben of geprobeerd hebben, zoals de Grieken, om een voorname functie te komen bekleden bij ons. Want mensen die wonderen kunnen doen, die hebben er niet zoveel. Maar bij de godsdienstige mens, in onze godsdienstige tempel, kan het niet. Kan het niet leiden. Het is erg. Want dat is een tipje van onze doodstaat. Vijandig dood. Niet zo dood als een steen, maar vijandig dood. Dat wil zeggen, hij is tegen God aan het werk. Hij drijft God overal uit. We lezen. Weet je nog wat je gelezen hebt vandaag? Ja. Ja, vanavond heb ik dat gelezen. Ja, Jesaja. Zegt u, ja, dat kijkt meestal even zo nog na. Oh. Ja, het kan zijn dat je zo gelukkig bent dat de Heer je er ook nog bij bepaald hebt. Dan weet je het misschien nog wel. Maar, hoe is het nou met ons? Met ons. Als ik dan eens zo vertaal, hè, die een lam offert. Is dezelfde. Die denkt, ik moet de krant nog lezen. Zou ik nog even tijd hebben voor die kerktijd? Ja. Nou ja, wij hebben niet al die doden. Nee, daar gaat het niet om. Gaat er niet om. Het gaat erom dat wij van die ellendige vormen dienst zijn. We zouden niet graag de krant overslaan of de kerk overslaan en de krant niet. Dat van God vervreemde bestaan. Dat godloze zijn. God is er niet. Het is geen wonder dat al die orthodoxe mensen zo vreselijk in beroering kwamen toen de theorie van God is dood opkwam, theologie. Om alleen nog te spreken van de onbekende. God spreekt in zijn afwezigheid. Van de stukken allemaal. Maar ik heb wel eens gedacht, ja, het klopt wel. Ze zeggen wel eens het zere been. Zere been. Want het kan best wezen dat wij allemaal orthodoxe mannetjes ergens het een beetje benauwd eronder gekregen hebben. Ja, precies zoals jij het nou zegt, zo is het nou bij mij. Zo is het nou. En ik ben die goddeloze boef die zegt, ja, geef mij een portie maar een fikje. Zeg ik natuurlijk niet, maar zo ben ik. En ik ben die man die denkt, God wat en de wereld wat. Dit is geen kwaad, daar zie ik niks in, dat vind ik goed. En ik. Je voelt aan, er zijn er maar twee mogelijkheden. Je moet of gaan roepen, kruist hem. Eruit, we hebben nog nooit zoiets in de kerk beleefd. Of Je moet zelf eraan. En je zegt, ja, o God, ontferm u mijne naar het vrije van uw welbehagen, want ik kan nooit meer zalig worden. Ik kan niet meer zalig worden. Dat is onmogelijk. Want ik wil geen eens. Ik zou niet weten wat ik bij u moest doen. Ik pas niet bij u. Ja, denk erom, het woord van God, het is zo verschrikkelijk scherp. Het woord van God, dat klinkt wel aardig. En eindelijke verwerping van de wederspannigen staat erboven geschreven. Hebben de mensen erboven geschreven. De eindelijke verwerping van de wederspannigen. Je zou eruit concluderen, nou, de Heer heeft nou genoeg zijn best gedaan. Die nou toch nog vol blijft houden, die moet dan de gevolgen maar dragen. Zo is de menselijke uitleg. Zo is de prediking. Een flinke mep op het kaf, op die goddeloze, en een knik voor de tarwe. Want daar gaat het toch maar om. Maar dat de tarwe het kaf bij zich heeft, het drinkt geen eens door. Dat drinkt niet door. Dat zogezegd een echt kind van God helemaal geen kind van God is, dat drinkt niet door. Ja, je zou zeggen, ja, maar als je dat doet, dan zet je toch alles op zijn kop. Dan blijf je toch nergens meer. Dan heb je toch nergens geen houvast meer. Als je er zo over denkt. Ja, ik weet het ook niet van mensen. Ik weet het ook niet. Als ik zoiets zit te lezen, dan voel ik aan het de neiging van het vlees wel is om te zeggen, het is toch een schandaal, hè? Het is ook een schandaal om vormendienst te plegen. En om vooral niet over te slaan met de kerk en onderwijl nog dit of dat erop op na te houden. Of dat we met ons hart helemaal niet naderen tot de Heer. Dit volk nadert mij met de lippen. En dan nog een groot woord hebben over de kerk. Dat wij zo'n goede kerk hebben. Maar als je het leest, is het beter om het zo te lezen. Dat je zegt, ja. Daar zie ik het beeld van mij, de offeraar, de bandiet. De mens die denkt dat hij God en de naaste nog wat kan bedriegen. En het lukt niet. Ik hoop toch dat niet in de onverschilligheid. Want dat geldt ook niet als iemand zegt, nou het is nooit wat met me geweest. En het zal wel nooit wat worden enzovoort. Dat wordt net zo makkelijk gezegd alsof je het over een rigdaalder hebt. Nou ja, dat zegt mij weinig. Maar ik bedoel dit. De innerlijke wetenschap. Door Gods geest en woord. Dat je langzaam achteruit gedrongen wordt. Iedere schuilplaats. Ieder vastpunt raak je kwijt. En dat je zelfs die dingen die je van God gekregen, ik zeg niet dat je die weg hoeft te gooien, daar gaat het niet om. Want wat de Heere geeft is goed. Maar dat je voelt, het is in zo'n ellendig hart terechtgekomen dat ik durf er geen eens meer over te praten. Ik ben toch altijd verschrikkelijk benauwd geweest voor mezelf. Je moet het wel eens doen. Maar als je van je roeping en je bekering moet vertellen, of genade staat, maar bekering te vertellen.
Jij moet wel bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. Maar ja, of dat nou hetzelfde is als je bekering vertellen, dat weet ik nog niet. Ik vind, je wordt steeds benauwder van je eigen ook. Je zegt, oh, het is één stuk menselijkheid, vleeselijkheid. Je kunt zo liegen dat je het zelf gelooft. Kijk, dat hoop ik wel dat het zo mag zijn, niet in de onverschilligheid. En dat je zegt, nou ja, het komt voor mij niet op aan. Ik mag wel liegen en ik mag wel dit en ik mag wel dat. Want dat ben ik nou een. Nee, maar dat het in je waarneming zo is dat je voelt aankomen. Altijd weer. Ik moet eruit. Ik kan niet redden. Er is maar één weg en maar één mogelijkheid. God, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dat ik, of jij, of u, mens, trouwe kerkganger, die zoveel malen een zegentje hebt ontvangen, goed, en dat ik toch word. Die wie ik ben, een formalist, een groot beest voor de Heere, die alleen maar uit genade zalig kan worden. En wat zegt geloof. Nou, dan moet je, ik heb het wat breed omschreven, want daar horen nou al die versen bij die ons zijn voorgelezen. Dat moet je maar zien als achtergrondinformatie. Dan wordt de tekst wat makkelijker. Daar zit nou een mens. Ja. Wij Calvinisten. Ja. Hij praat over God of dat hij ermee op de koffie zit. God zei dit tegen me en toen zei God dat. En toen kwam God zo met. Ja, bij ons, moet ik zeggen, bij ons, zei het mannetje tegen me, je hebt 4 doorgeleide, 3 bekomende en nog een paar afdelingen. De gezegende gemeente had hij. Dat is op niks uitgelopen, maar dat geeft niet. Ja. Nou, zo moet je nou denken, daar hoor je ons nou bezig. Dan ben je bezig over je kerkje op te snijden. En een ander, ja, het is een toestand. Ja, vergeet me dat ik toch een beetje persoonlijk ben. Maar ik moet altijd het meeste lachen als ik artikel 31 bezig hoor. Als de Heer Jezus op aarde kwam, zeggen ze, en hij zou naar de kerk vragen, of ze zouden hem vragen waar hij naar de kerk ging, dan ging hij naar artikel 31 natuurlijk. Dat snap je toch zo wel. Dat de Heer Jezus een brief zou schrijven, dan werd hij aan de kerk, zoals in de openbaar, en dan kwam hij bij artikel 31 terecht. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Ja, ergens wel ook. Dus ja, des Heere tempel is deze. Als het gaat over de waarachtige bevinding, om nou eens werkelijk zo'n formalist, zo'n zot te worden die met de pop aan het spelen is, met de kerk. Daar kun je niks van horen. Tenminste, ik heb het nog niet gehoord. En ik ben er een vakantietijd, is een mooie tijd, dan kun je nog eens wat anders horen. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, droevig, geen voedsel. Nou is dat een betrekkelijk klein deeltje wat ik gehoord heb natuurlijk. Dus ik kan niet over alles oordelen. Het hoeft ook niet. Maar dat je zegt, ja, des Heeren tempel is deze, de enige wettige vorst. Er zijn nog wel gelovige mensen, maar dat zijn dwalende broeders. Zo gauw ze werkelijk op de plek zijn, zijn ze bij ons. Nou en dan als het gaat over de bevinding, om als een arme zondaar uit genade zalig te worden, daar staat de wagen ten enemale bij stil. Niks van te horen. Want we zijn het. We hoeven niks te worden. We zijn het. We moeten alleen nog wat beter gaan leven. Dat is onze taak, onze plicht. Maar verder is het allemaal. Dan komt de Heere God en die ziet ons. En die mensen, dan moet je indenken dat het echt gebeurt. Voor wie het hoort, echt horen, maar gebeurt het ook echt. Dan komt de Heere. En de Heere zegt, de hemel is mijn troon. Niet dat stoffige boekkastje van jou. Niet dat beetje snot in je hoofd. Dat is mijn troon niet. Niet dat kerkje. Niet die godzalige die of die. Ook niet die echte kerk in Jeruzalem, die tempel. Waar ik van gezegd heb dat ik daar zou willen wonen. Onder de lofzangen Israël, tussen de cherubim. Dat is mijn troon. De hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank mijner voeten. De hemel boven ons wordt dus voorgesteld als een onmetelijk grote troon. En daar zit God op en hij laat zijn voeten rusten op de aarde. Een woord om onze totale niet zijn en nietigheid aan te duiden. En die grootheid van God die de hemel en de aarde vervult. Want dat is toch wat? De hemel, de troon, de aarde, de voetbank, mijn voeten. Dus wij, dat aarde is dan de voetbanken. En daar ergens onder die voeten, daar zijn wij dan nog aan het krioelen. Met een paar miljard mensen. Dat is toch onvoorstelbaar. Minder dan een druppel van een emmer en een stofje aan een weegschaal. Ik zeg het nooit te veel, want ik heb veel van die druppels meegemaakt in die stofjes. En het valt niet mee soms. Want dat stofje, dat kan wel eens een stofwolk worden. Zo is een mens. Daarom ben ik altijd een beetje benauwd om het al te veel te zeggen. Maar het is Gods woord. Minder dan een druppel aan een emmer, de volken en een stofje aan een weegschaal. En dan zegt de Heere, ja, in de goede zin, ik wou zeggen haast sarcastisch, maar dat zijn wij. Wij zijn sarcastisch, de Heere niet. Waar zou dat huis zijn dat jullie mij zouden bouwen? Dat zou ik wel eens willen weten. Waar wil hij mij nou opsluiten? Denk je dat je mij hebt omdat je een tempel hebt? En omdat je die mooie rol hebt van de profeten en die boeken van Mozes. En omdat je de besnijdenis hebt en het Pascha. En dat je trouw op de catechisatie gaat, denk je dat je mij hebt? Waar wil je me dan inzetten? In dat tempeltje. Als ik dat tempeltje even laat schieten. Dan wordt het met de grond gelijk gemaakt. En als ik even dat kleine verstandje aanraak, dan zit je te kwijlen als een klein kind. Dan weet je niks meer. Waar zou dat huis zijn dat je mij zou bouwen? Dat de Heere zeggen, ik zou het niet weten. Want ik ben in de hemel en mijn voeten rusten op de aarde. Waar moet je mij dan in doen? En waar is de plaats, mijn rust? Rust. O God, sta op tot uw rust. Lees je in Psalm 132 en meerdere psalmen, geloof ik. En de ark uw rust. Bij het woordje rust moet je denken aan evenwicht. Als iets in evenwicht is, dan begrijp je wel wat er bedoeld wordt. Als je op je vinger een lastje legt en aan die kant het grootste deel, dan slaat het naar één kant. Maar als het dan precies in de midden is, dan is het in evenwicht. Het kan met water zo zijn, biologisch evenwicht en noem maar op. Dat moet je nou eens in de achtergrond van je gedachten houden even. Waar is de plaats mijner rust? Waar ik in evenwicht ben. Waar mijn deugden en volmaaktheden verheerlijkt worden. Waar ik krijg wat mij toekomt. Waar er niet die gestadige beweging van de onrust is ten verderven, ten oordeel of hoe dan ook. Maar waar ik geheel tevreden in evenwicht ben. Waar is dat? In jullie tempeltje? In jullie hart, vormen dienaars of mensen met de dubbele moraal, of in die rollen van de profeten, zal daar in rust zijn? Oh, het is alsof de Heer zeggen wil, ik word juist nog onrustiger in die tempel, zoals Jezus. Die werd van een heilige onrust verteerd. Gij hebt dit bedehuis tot een moordenaarshol gemaakt. En ik keerde de tafel van de wisselaar om. Verontrustte hem. Hij zegt, waar kan de Heer nou terecht? Waar is hij nou op zijn plaats? Waar zijn zijn deugden nou in evenwicht? En zijn volmaaktheden. Wie kan dat zeggen? Kan dat een bekeerd mens zeggen? Dat kan niet. Want ze zeggen wel eens nou, je zou zeggen, God die zou wel op ons kunnen spoelen. Van walging. Als God bij ons tot rust moest komen. Mens, schrijft toch uit, wil de Heer zeggen. Mijn hand heeft al die dingen gemaakt. De hemel en de aarde. En al deze dingen zijn geweest. Dat betekent, al deze dingen zijn voortgekomen uit mij. Alles wat je om je heen ziet. Spreekt de Heer. Hoe kun je de schepper nou vangen in het geschapene? Hoe kun je de wederbarende geest opsluiten in de wedergeborene? Hoe kun je de verkiezende God inperken in de verkorene, in de uitverkorene? Voel je dat accentverschil? Waar de kerk altijd mee bezig is en voor open staat. Van de verkiezende God komt de uitverkoren mens of verworpen mens in het middelpunt. Van de wederbarende geest komt de wedergeboren mens in het middelpunt. Allemaal bewijzen dat het juist is wat ik zei, wat Gods woord ons eigenlijk leert. Het kan niet meer. Heere, wie kan er dan zalig worden Dan zegt de Heer Jezus bij de mensen onmogelijk. Hij zegt niet, jullie zien het te zwaar. Zo zwaar moet. Nee, hij zegt, het is bij de mensen onmogelijk. Maar dat is mogelijk bij God. Och. Maar staat erbij, let op hoor. Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die van de moord levert. Dan moet je even goed opletten. Kijk, er staat niet. Ik zal zien op de heiligen. Die zijn er niet vanuit Adam. Ik zal zien op de welmenenden. Ik zal zien op de bekeerde mensen. Ik zal zien op mensen die er ernst mee maken. En die zeggen, ja, het kruis, het kruis. Nee. Op de armen en verslagenen van geest. Wat zijn dat dan voor mensen? Doen die dan ook altijd maar mee met die honden offeren en zwijnen bloedplengen en al die dingen? Nee. Maar zij geloven dat zij die dwazen zijn. Want het woord van God heeft ze wakker geschud. De Heilige Geest heeft aan het raam gerammeld. Het licht schijnt in die dorp duister. Plaats. En dan probeert heel de wereld, ik bedoel de kerkwereld, zijn eigen goed te praten. Ja, maar ja, nee. Want niemand wil wezen. Maar hier gaan zondaren overstag. Zondaren. Die kunnen het niet meer redden. Daarom worden ze genoemd arm. Ik kan niks betalen. Ik kan niks betalen, ik ben arm. Dat wil hier zeggen, bijbelspraak blijft de niet bezittende. Hij heeft niets. Hij heeft geen vaderlijk erfgoed, wat hij nog verteren kan. Hij heeft niks. Er is maar één mogelijkheid. Op u verlaat zich de arme, want er is niemand meer die het voor hem op kan nemen. Met zijn goede en zijn kwaaie daden, hij kan er niks meer mee bereiken. Bij de mensen niet, en bij God ook niet. Want ja, voor God zijn onze gerechtigheden nog als een wegwerpelijk kleed. Maar op deze zal ik zien, zegt de Heer. De Heer gebruikt niet zulke grote woorden die wij gebruiken. Slaan op ons borst, net als dat God hier is. Die bij mij. En misschien bij een ander ook nog, bij één of twee. Maar op deze zal ik zien. Ik zal het niet uit het oog verliezen, zegt de Heer. Zal ik in gunst toch neerzien. Maar die mensen hebben toch niks? Want het is nou een arme. Daar keken de Israëlieten ook vaak in minachting op neer. De armen, dat was de verachte groep. De armen die hadden niks, die werden in het recht, werden ze benadeeld in de rechtsstraat. Weduwe, ja, dat gaat wel, om die te verdrukken. En om de oude palen wat terug te zetten van het stukje grond waar ze van moesten leven. Letterlijk en figuurlijk. Waren het dus de mensen die weinig in te brengen hadden. Niks. Wat is er dan? Nou ja, God alleen. God kan alleen een arme redden. God kan alleen recht doen. God kan een koning geven die de ellendige zal richten. En de nooddruftige zal verschonen. Waar er bij de duivel en de wereld en de kerk geen verschoning is, kan hij dat doen. Deze zal ik zien, zegt hij, op die armen en verslagenen van geest. Dat wil zeggen, die een klap op zijn hoofd heeft gekregen eigenlijk, door het woord van God. Die geest die altijd zo, nou ja, zo in is. Zo vol is, of zo, ja, zo, zo vervuld is met God. Ja, die kleine knak. Verslagen geest. Hij kan het mastzeil niet recht houden. En de riemen niet zo meer voortbewegen. Dat zijn ze. En die voor mijn woord, weet ik, moet je niet zien, dat zijn allemaal aparte groepjes. Maar als symptomen van een ziektebeeld, zou ik het haast kunnen noemen. Een ziektebeeld. Armen, verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat wil zeggen, die het er benauwd van krijgt bij ogenblikken. En die waarachtig leert geloven. Ik kan niet zalig worden. Bij mij niet meer. Eén mogelijkheid die God zelf heeft geopenbaard. Ja, we moeten naar huis nog iets zeggen. Want dat lag in de gedachten, dat wil ik nog zeggen. Waarom wil de Heere nou op die armen en verslagenen van geest zien? En die voor zijn woord beven. Omdat, ik zei straks dat evenwicht, hè, die rust, die heeft God gevonden in zijn geliefde zoon. Daar is God tot rust gekomen. Niet in die aardse tempel, daar werd hij onrustiger. Maar in Christus Jezus en in zijn volbrachte werk, dat is de plaats waar de Vader in kan rusten, waar hij in rust. Al mijn welbehagen heb ik in hem, zegt hij. Daar is de hitte van de gramschap geblust. Daar zijn de zonden in de diepte voor eeuwig weg. Er is geen oprijzende toren en grimmigheid om de tegenstanders te verslinden. Daar is zuiver welbehagen. Alles is goed. Het is volbracht. De volkomen rust. Daarom zegt God, ik rust in mijn lieve zoon. Wie moet er nog meer rusten in de lieve zoon? Ja, arme dan maar, onrustige, verslagene, die voor zijn woord beven, dat is trouwens ook een werk van de Heere. Om die zoon die gebeefd heeft voor het woord, allemaal werk van God, die rijke zendt hij. Ja, maar het is toch Gods eigen werk om een mens arm te maken. Ja, dat is het ook. Kan niet missen. Maar het is ons eigen werk om ons eigen rijk te maken. En rijk te denken, terwijl we zo arm zijn. Het is ons eigen werk om de fariseeën eruit te hangen. En allerlei dingen, dat is ons eigen werk. Kun je God niet de schuld vergeven. Hij heeft ons goed gemaakt. Maar het is Gods eigen werk om de waarheid te doen, zegevieren. En de waarheid is van die aard, dat als ik die waarheid geloof, ik ben er meestal niet bij. Zo is het met ons. Maar ik die waarheid geloof, dan zegt hij, ja, al ben ik er niet bij, slaapdronken, wat mij, oh man, maak je geen illusies hoor, kan niet meer goed komen. Ja, nee, maar nee, kijk, en daar heb je nou die, ik zou haast zeggen, die boze godsdienst, die van, hou maar moed hoor, nee, de Heere, je weet het maar niet, hè, de Heere die kan toch nog op zijn tijd, jouw jongen, En dan krijgt een mens nog een aai over zijn hoofd erbij. Ik scheid toch uit. Scheid toch uit. Laten we elkaar niet bedriegen. Laten we eerlijk elkaar voorhouden. Nee hoor, je bid je de hemel niet meer in. Je redt het niet meer. Het is onmogelijk. Om dan te verkondigen die heerlijke boodschap, hoe God die nou bij ons niet meer tot rust kon komen. En in ons kerkje niet, en in onze hersens, en in ons hart, en in ons boek niet. Dat die God nou tot rust kwam. In de Zoon zijner liefde, de ware tempel. De ware tempel. En nou, dan zou je zeggen, nou kom dan maar op, ellendige, murmureerders, verslagenen, bankroetiers, failliete zondaren, die niks meer kunt vinden. De deur staat open. Dat de deur, ja. En de ark God staat stevast in het midden van de Jordaan. Trekken er langs. Dat zal meevallen. Het zal zo meevallen dat je zou zeggen, nou, ik heb het niet kunnen begrijpen. Dat ik zalig mocht worden. Om God daarvoor eeuwig te loven en te prijzen. Ik hoop dat we er allemaal mee mogen instemmen. En dat we ook allemaal iets mogen kennen van het vuur van de Heilige Geest. Dat niet alleen verlicht en verwarmt, maar dat de laatste resten altijd bezig is te verteren. Uitbrand als een haat. Opdat wie roemt alleen in hem zou roemen wiens werk volkomen is. Amen.